Matteüs 7, vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt ontvangt, wie zoekt vindt en wie klopt hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden? Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook al dus, want dit is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan, want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is? Velen zullen te die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het viel in en zijn val was groot. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbenden en niet als hun schriftgeleerden. De zesde avond over discipelschap, het laatste stuk van die zogenaamde bergrede. We hebben net samen het slot gelezen dat de Heer Jezus deze woorden zo beëindigde en dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbenden en niet als hun schriftgeleerden. Schriftgeleerden in die tijd waren kennelijk nogal theoretisch, misschien ook dogmatisch, maar dit onderwijs was van een andere orde. En dit onderwijs van de Heer Jezus heeft kennelijk diepe indruk gemaakt op de mensen in zijn nabijheid. Een hele groep mensen moet daar hebben gezeten. Iedereen die ooit daar geweest is, weet ongeveer waar die locatie is. Daarbij die berg van de zaligsprekingen staat vandaag een heel mooi kapelletje. Maar wat verder naar onderen zou je in het gras kunnen zitten en vandaag nog dezelfde dingen kunnen meemaken die er toen geweest zijn. En ja, dat is op zich al een ervaring. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om het stuk onderwijs van vanavond. Ik moet afronden, ik moet ook afsluiten. Elke avond heb ik gezegd dat Matteüs 10 vers 25 een stuk sleuteltekst is. Het is de discipel genoeg om te worden als zijn meester. Wij zullen op hem moeten gaan gelijken of mogen gaan gelijken. En ik hoop ook echt dat dat gebeurt, dat wij zoveel van de Heer Jezus uitstralen dat anderen niet ons, maar hem zullen gaan zien. Ook probeerde ik elke avond duidelijk te maken dat het bij discipelschap niet gaat om in de hemel te komen, maar om de vraag of je bruikbaar bent voor de Heer. Of hij je inzetten kan. En dat zal vanavond ook weer nodig zijn, ik bedoel deze stelling, dat het niet gaat om in de hemel te komen, maar om bruikbaar te blijven. Dat is misschien elke avond wel doorgekomen, maar ik hoop toch dat u dat heel, heel scherp vasthoudt. U komt niet in de hemel omdat u het goed doet als een discipel. U komt alleen in de hemel omdat u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. De enige mogelijkheid om in de hemel te komen is geloven in Hem. That's it. En ieder die gelooft dat de Heer Jezus gestorven is voor zijn of haar zonden, mag weten eeuwig leven te hebben. En is vanaf dat moment een nieuwe schepping. En vanaf dat moment is het oude voorbij, is het nieuwe gekomen. Niet de vraag, ben ik daarna wel een goed volgeling van de Heer Jezus geweest? Maar de vraag, geloof je dat de Heer Jezus voor jouw schuld en voor jouw zonde aan het kruis gestorven is? En ben jij met jouw schuld tot God gegaan? En heb je eerlijk gezegd, Heere God, hier ben ik met mijn prut, met mijn schuld, met mijn zonden. En ieder die gelooft, heeft eeuwig leven. Ik bedoel, gelooft in Hem, in de Heer Jezus, heeft eeuwig leven. Ik ga ervan uit dat iedereen dat ooit gedaan heeft. Dus die heilszekerheid zit er niet in je discipelschap. Die heilszekerheid zit hem in het geloof in de Heer Jezus. Maar we zijn hier achtergelaten niet om, laat ik maar zeggen, alleen maar wat te vissen en te spelen en wat autootjes te besturen. Maar we zijn hier achtergebleven om voor de Heer Jezus een getuigenis te zijn. We hadden gelijk na onze bekering naar de hemel kunnen gaan. Het is niet gebeurd. We hebben hier kennelijk iets te doen. Nou, daarover ging het. Nu wil de Heer Jezus ons leren hoe we dat discipel zijn van Hem inhoud kunnen geven. En we hebben al vele dingen mogen zien. Nu, we komen aan een afronding toe, aan een slot toe. En de Heer Jezus begint met te zeggen, bid en u zal gegeven worden. Over bidden had Hij gesproken. We hebben daarover gepraat met elkaar. Zoekt en gij zult vinden, we hadden over zoeken al gesproken met elkaar. Namelijk, bijvoorbeeld Matthäus 6, vers 33, zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, zoekt en gij zult vinden. Dus de Heer had over bidden gesproken, had over zoeken gesproken, en Hij heeft ook gezegd, klopt en u zal worden opengedaan. Je kunt inderdaad ervan op aan dat ik er voor je ben, zegt de Heer Jezus. We hebben in een van de avonden al gerefereerd, dat was naar aanleiding van het vasten aan Jesaja 58, daarover hadden we ook gesproken. En het merkwaardige is dat in het Oude Testament dat vasten inhoud krijgt, heel anders dan nu vaak gezegd wordt, namelijk dat jij je niet onttrekt aan je eigen vlees en bloed, en dat jij het wijzen met de vinger nalaat, dat jij voor de armen je brood gaat breken. Kortom, een discipelschap leven gaat leiden. En het merkwaardige is dat het dan staat, als je dan roept, dan zeg ik, hier ben ik. Het is net alsof iemand dan, je klopt aan ergens of je belt aan en iemand roept, ik doe open hoor. Nou, zo ongeveer. De Heere God zegt, dacht je dat ik er dan niet zou zijn voor je? Ik ben er voor je. Te midden van de strijd waarin jij en ik gezet zijn, de strijd die hier nu op aarde gevoerd moet worden, een strijd tegen boze machten, een strijd in deze boze wereld, een strijd die te maken heeft met de Heer Jezus zelf. En de Satan heeft slechts één doel, en dat zal ik morgenavond nog een keer zeggen, in een hele andere setting in Veenendaal, maar dat heeft maar één doel, en dat is het verslinden van Hem. Daar is Hij op uit. Vanaf het moment dat jij getuigt van de Heer Jezus, zullen zijn aanvallen jou ook gaan treffen. En dat is niet zo leuk. Easy going is iets wat ons beter ligt. Een beetje gemak, een beetje rust en een beetje godsdienst, maar ook een beetje lol, een beetje vreugde, een soort mix van alles. Het merkwaardige is dat in dit hoofdstuk heel precies staat dat dat niet kan, dat dat niet gaat. Waarom niet? Als je echt een discipel bent van de Heer Jezus, laat je zien wie de Heer Jezus is. En op dat moment zal de vijand zich verbijten. En hij doet zijn uiterste best om dat mannelijk wezen, ik citeer Openbaring 12 nu even, om dat te verslinden. Zodra zich dat gaat openbaren, staat hij erbij met al zijn power om dat weg te nemen. Dat God dat verhindert, is een andere zaak. Dat is ook de taal van Openbaring 12. De Heere verhindert dat. De Heere laat dat niet toe. En dat kind wordt weggerukt naar zijn troon. De duivel is echt, echt van zins om de kleinste openbaring in de vorm van een kind, om dat weg te rukken. En vanaf het moment dat jij en ik iets zullen laten zien van de Heer Jezus, zal de duivel zijn uiterste best doen om te verslinden, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Bid, zoek, klop, dat betekent het ongeveer. In die tijd, als jij bidt, ik ben er voor je. Als jij zoekt, je zult het vinden. En als jij aan de deur klopt, ik doe open. Ik ben er voor je. Een vader zal zijn zoon beslist geen steen geven als hij een brood vraagt. Dat is ook de list van de Satan geweest toen hij de Heer Jezus verzocht. Hij zegt dan tot deze stenen dat ze broden worden. Dat is natuurlijk het omgekeerde van wat hier staat. Maar de Satan suggereert eigenlijk, God had wel eens voor brood mogen zorgen hier. En er zijn allemaal stenen hier, midden in de woestijn. Die God had het wel anders kunnen redigeren. Maar de Heer Jezus heeft dat door. God geeft je geen steen als je om een brood vraagt. Hij zegt daar, sorry, er zijn belangrijkere dingen dan brood. Daarmee heeft hij de aanval gepareerd. Maar ik wil gewoon duidelijk maken dat God nooit een steen geeft voor brood. Nooit. En die stenen waarvan de Satan zei, zeg dan tot deze stenen dat ze broden worden. Dat suggereerde eigenlijk, nog een keer, dat God zo is. Maar zo is de Heere niet. Degene die door ons als Heer wordt aangebeden en aangemerkt, is niet iemand die je, als wij kloppen, niet open doet. Of als wij zoeken, zich niet laat vinden, zich dan gaat verstoppen. Of als wij bidden, er gewoon niet is. Hij is er en hij geeft als wij erom bidden. Met andere woorden, discipelschap betekent in de strijd gaan, echt naar het front gestuurd worden, want daar ging het immers om. Het was een stukje training om uiteindelijk bij het front terecht te komen. Ik weet best dat je dan met trillende broekspijpen staat en denkt van, ja, wat overkomt me nu? Hoe gaat het? En hoe gaat het verder? Maar toch is dat de intentie van het discipelschap, om als een strijder voor de Heere, als een getuige, als een fakkeldrager voor de Heere hier te staan en risico te lopen. Want aan het front loop je risico. In de veilige kazerne, daar heb je heel weinig te duchten. Natuurlijk kan er een bom vallen op die kazerne, maar aan het front heb je meer risico. Als je in de kerk blijft zitten, gewoon zondags, weet je wel, heerlijk veilig, met elkaar, lekker warm, heb je heel weinig risico. Voel je ook, de strijd is daar niet hevig. Soms onderling, maar dat is wat anders. Wel kerkbouw, geen kerkbouw, maar maar er zijn ook andere items. Maar ik wil daarmee zeggen, in de kerk is het namelijk veilig, is het gewoon beschermd. Maar zodra je buiten komt, dan loop je risico. Zodra je aan het front komt, loop je risico. De Heer Jezus is er voor je. En bovendien, een algemene stelling, je moet toch maar ervan uitgaan dat wat je zelf graag wil, dat een ander dat ook graag wil. Daar mag je ook nog van uitgaan. Maar dan gaat de Heer verder met die zaak toe te spitsen. Hij heeft dus al gezegd, moest luisteren, je wordt als een soldaat naar het front gestuurd. Nou, dat is best eng. En nu zegt hij, ga in door die enge poort. En breed is de weg. En we hebben allemaal, denk ik, nu wel een plaatje voor ons. Tenminste, ik veronderstel van wel. Van de brede en van de smalle weg. Ik heb dat vroeger ook bestudeerd. Ik begreep het echt niet toen. Ik woonde in een dorp en daar had je niet eens een bus, laat staan een zondagstrein. Dus die bestond helemaal niet in mijn verbeelding. Ik heb dus nu al gezegd wat op dat oude prentgeval staat. Namelijk, een smalle weg en een brede weg. Op die brede weg zie je dus een danslokaal. Dat is een ander woord voor... voor een disco. Dat woord bestond toen niet. Er staat iets van een cafetaria of een café-achtig gebeuren op. En er is natuurlijk een zondagstrein. Dat zijn de elementen die daarop te vinden zijn. En daarnaast is natuurlijk de weg die dan ten leven leidt. Nu gaat het, en ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt, daarover niet. Zo is het wel neergezet. Zo van, en als ik toch in die zondagstrein stap, ja, dan zit ik verkeerd. Als ik toch op de een of andere manier de dansvloer betreed, dan zit ik dus niet goed. Dat is de brede weg en die leidt naar het verderf. Ik begrijp de waarschuwende boodschap wel en daar heb ik ook geen moeite mee. Maar om nu te zeggen dat dit de route is naar de Here toe, dan zeg ik nee, de route naar de Here Jezus is, zoals we pas gezegd, het geloof in het volbrachte werk van hem die op het kruis van Golgotha stierf. Hij zei, ik ben de weg. Niet, ik ben de brede weg of ik ben de smalle weg. Ik ben de weg. Er is geen andere. En ik ben het leven en ik ben de waarheid. Hier staat dat stukje over die brede en die smalle weg voor discipelen. Moest luisteren, in jouw leven als discipel, als volgeling voor de Heer Jezus, dat de Heer je daarvoor gaat belonen, dat is een tweede. Dat komt. Hij gaat je daarvoor belonen. Beloning en discipelschap horen bij elkaar, heb ik omstandig uiteengezet de eerste keer. Maar het gaat er nu om dat jij en ik nu durven zeggen, Heer Jezus, ja, we willen dit behoorlijk serieus oppakken. En we willen niet de hele brede route van de hele wereld, want die is zo breed als ik weet niet wat, daar kun je alle kanten op. Maar we hebben maar één route, dat is uw route. En die is in de ogen van iedereen ontzettend smal. Eng. Niet eng in de zin van vreselijk, van schrikbeelden en van spoken. Dat wordt eng zo niet. Maar eng in de zin van, ja, dat is niet een soort weg waar alle toleranties mogelijk zijn. Een enge weg. En die enge weg leidt tot leven. Welk leven is hij dan bedoeld? Nou, leven als discipel, bruikbaar blijven als discipel. Net zo goed als die boom waar ik het straks over ga hebben. Ook die betekent dat je dan eeuwig verloren gaat, maar dat je gewoon bruikbaar bent en vruchten draagt. Daar gaat het om. Het gaat erom in dit stuk dat wij bruikbaar zijn voor de Heer Jezus. Inzetbaar zijn. Daar gaat het hier over. Ik begrijp nog een keer gezegd, heel goed, dat men dat verhaal van die brede en die smalle weg neerzet om te zeggen, ja, je zult dan moeten kiezen. Maar dan, stel dat je dan vergalopeert. Iedereen is per saldo op die brede weg. En dan? En wat is dan de inkleuring van voor nu? Vroeger was een danslokaal iets vreselijks en nu is de dansreis in de kerk. Sorry dat ik het even plat zeg. Ik maak het niet meer mee. Ik hoef het nu niet zo stijf als een hark, dus ik hoef het ook niet misschien. Maar bij wijze van spreken, het is toch gigantisch veranderd in de loop van een paar jaar. Hier gaat het erom dat er een brede en een smalle weg is. Broeder en zuster, als jij de Heer Jezus wilt volgen, dan komt het heel precies. Dat bedoelt de Heer Jezus. Het is heel precies. En je kunt je niet mee laten voeren met de hele hoegemeente, met de hele mainstream, met de, ja, alles wat maar zwemt en alles wat maar gaat. Nou, kijk daar maar rond. En soms zie je iets, soms lees je iets. Een klein stukje interview met een predikant, die zegt dat die predikant is. Maar wie is God dan? Juist, dat zou ik niet weten. Heb u dan niks aan God? Nee, ik zou niet weten. Nou ja, dominee huppelepup ergens. Misschien wel huppelen, maar niks. Inhoudelijk nul. Maar wel breed. En woede over, en verbittering daar, en ja, maar je moet ook woede hebben, dat hoort zo, dat zit in de mens gebakken. Maar niets van het nieuwe leven. Triest. Maar als jij en ik ons laten meesleuren door die grote stroom, nou vergeet het maar, als je discipel wilt zijn, dan komt het heel precies. Dat precieze is al aangeduid. Maar het spitst zich nog verder toe. De Heer Jezus zegt, moest luisteren, er zijn ook nog valse profeten ook. En je moet ook zelf oppassen dat je niet zo iemand wordt. En die valse profeet, die wordt hier vergeleken met iemand, een roofgierige wolf die in schapenvacht tot je komt. Maar het is alsof het beeld onmiddellijk omgedraaid wordt naar een boom toe. En een boom die geen vruchten voortbrengt, geen goede vruchten voortbrengt, is dus een slechte boom. En die vruchten, die zijn eigenlijk normatief. Maar een boom die geen goede vruchten voortbrengt, die is niet meer bruikbaar. Dat is dezelfde taal als in Johannes 15, waar het gaat om de wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, gij zijt de ranken, elke rank aan mij die vrucht draagt, die zal ik snoeien, opdat er nog meer vrucht zal komen. Maar als er geen vrucht is, afkappen en verbranden. Oh, nou, was ik een beetje gelovig, was ik een beetje een kind van God, word ik afgekapt, word ik buiten de wijngaard gegooid, de fik erin, weg alle hoop. Dat is ook niet de taal van Johannes 15. Daar zegt de Heer Jezus precies wat hier staat. Ik kan je niet meer gebruiken. Ik zeg niet dat je geen gelovige bent. Maar je bent niet meer bruikbaar. En ik hoop dat dat overkomt, dat dat echt overkomt, want daar gaat het echt om. Want als u dit gaat koppelen aan eeuwig heil, aan eeuwige zaligheid, ja, dan kom je nergens, dan kom je echt nergens. Dan blijf je heen en weer slingeren, heb je nooit meer houvast, heb je absoluut geen zekerheid, bestaat niet. En daarom is het zo vaak vaag. Daarom is er zo weinig helderheid en zo weinig echt houvast van, ik ben een kind van God, ik mag als kind van God leven. Sommigen zullen zeggen, ja, maar dat is een makkelijk evangelie. Er zit helemaal geen stok meer achter de deur. Nee, nee, die stok is er al geweest. Die stond op Golgotha, weet u wel, die stok die daar hing, die daar stond. Dat is niet makkelijk. Als je echt beseft wie je zelf bent in Gods ogen, dat je reddeloos verloren was en dat je door het geloof in hem eeuwig leven kon krijgen, dan ga je daar niet meer makkelijk over praten. Dan kun je niet zeggen, ja, dat is een makkelijk evangelie. Dat is een makkelijk gelozen. Je maakt allemaal niks meer uit. Het maakt gewoon niks meer uit. Je gelooft en je komt in de hemel. Mensen die dit zo zeggen, weten van het kruis 0,0. Sorry hoor, mijn kwalificatie. Misschien is dat te fanatiek. Maar feit is dat het hier niet mag gaan om, als ik dit nu doe, ja, dan kom ik er. En als ik dit niet doe, dan kom ik er dus niet. Daar gaat het hier niet om. En dat moet helder zijn. Discipelschap heeft te maken met jouw inzetbaarheid in deze boze wereld als een strijder aan het front. En het kan zijn dat je in de hemel komt, nu citeer ik 1 Korinthe 3, het kan zijn dat je in de hemel komt zo kaal als een, ja, luis zeggen ze tegenwoordig, maar ik weet niet hoe kaal een luis precies is, ik ben nog geen bioloog, maar je hebt helemaal niks. Je komt in de hemel, je hebt misschien een houthooi en stro bij, je denkt nog dat dat wat soelaas biedt, nu, dat blijkt ook te verbranden. Alleen als er goud, zilver en kostbare stenen zijn, dan red je het. Maar zo iemand komt als door vuur heen in de hemel, is wel behouden, maar heeft niets. Dat bedoelt de Bijbel nu precies met discipelschap. Als jij zo in de hemel komt, ja, dan leid je schade aan je ziel. Dat staat daarbij. En we hebben misschien al een keer eerder gezegd, is dat een achterafplaatsje in de hemel, een soort voetenbankje. Iedereen een luie stoel en jij dan een klein voetenbankje of zo. Of een klapstoeltje, weet ik veel hoe je dat moet benoemen, maar je kunt je daarbij iets voorstellen. Is dat het wat voorstaat? Nee. Waar het om gaat is, denk ik, ten diepste. Dat als je de Heer Jezus zegt, en als je de Heer Jezus ziet, dat je gewoon niets hebt. Ik heb het zo vaak heel plastisch voorgesteld, als Henny en ik samen naar de Here gaan, en zij heeft voor de Heer Jezus geleefd en ik niet, zij komt eraan en ik kom eraan, ik dan wel kaal en zij houdt nog iets over, maar dat wat ze overhoudt, dat is een geschenk voor de Heer Jezus. Dat geeft zij aan de Heer Jezus. Ik zeg, Heer Jezus, dit is voor u. En ik zeg, ik heb niks voor u, Heer. Ja, ik moet u wel dankbaar zijn, maar ik heb niks voor u. Dat is eigenlijk wat hier bedoeld is. Dan leid je schade aan je ziel, omdat je op dat moment heel helder weet, dit is gewoon stom, fout, niet goed, zondig geweest. Niet om niet in de hemel te komen, maar er is niets voor zijn kroon, er is niets voor zijn glorie, er is niets voor wat hem versieren kan, door mijn werk. Dat bedoelt de Heer Jezus. Al moeten we dan toch iets fabrieken? Nee, we mogen ook anderen laten zien wie de Heer Jezus is. Maar valse profeten, die komen misschien in prachtige gewaden naar je toe, maar van binnen zijn het wolven. En ze worden hier vergeleken met slechte bomen. Er is geen vrucht. Vrucht is uiteindelijk wat stand houdt, wat waarde heeft. Nu, wat houdt dan waarde en wat blijft bestaan? Goud, zilver en kostbare stenen. Ik citeerde net 1 Korinthe 3, maar dat is wel wat er bedoeld is. Met andere woorden, als zulke mensen vandaag naar je toe komen, als die mensen proberen om jou een beetje te beïnvloeden, alsjeblieft, maak je daarvan los. Want die mensen blijven niet. Die mensen zijn wel bomen, maar ze worden ontworteld, ze worden verbrand, want de Heere kan ze niet gebruiken. Ze zijn waardeloos voor hem. Maar jij moet ook de les durven trekken van, ben ik dan zo'n goede boom? Ben ik dan iemand als een gezondene van de Heere? Heb ik dan door mijn gedrag, door mijn woorden, wel iets opgeleverd? Je kunt met woorden heel makkelijk je gedachten verbergen, zei een politicus. Maar ik denk dat ook gelovigen wel eens aan het trainen zijn om zo weinig mogelijk te zeggen. Soms met een hele rij woorden, maar ze zeggen eigenlijk niks. Wij worden naar het front gestuurd. Wij worden echt op pad gestuurd om voor de Heer Jezus te spreken en om zijn woorden door te geven. Nou, dat is niet leuk. Dat gaat binnen kamers heel goed. Soms. Ook wel eens niet als je verschil van ligging hebt en zo. Maar in het algemeen is dat binnenskamers goed te doen, maar is dat buiten veel en veel moeilijker. Nu, het gaat bij discipelschap niet om naar binnen toe, maar om naar buiten toe. En de Heere wil dat jij een profeet bent, een gezondere en een valse profeet. Nou, je kunt een heel mooi verhaal vertellen en je kunt je heel mooi echt aankleden. Je kunt het helemaal versieren, maar als het niet om de Heer Jezus gaat, stop er dan maar mee. En ook mensen die hun mond vol hebben van heren, heren, die worden hier ook ontmaskerd. Dat zegt ook niks, zegt de Heer Jezus. Lippentaal zegt helemaal niks. Maar mensen die roepen heren, heren, gaan die dan naar binnen? Zijn die dan bruikbaar? Nou nee, als ze niet de wil doen van hem die gezonden heeft, van de Vader die in de hemelen is. En ook al heb je dan in zijn naam geprofeteerd en in die naam boze geesten uitgedreven, nou, dat gaat ons al heel erg ver. En in uw naam vele krachten gedaan, ik zal openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, geen werkers van de wetteloze, ik kan je niet gebruiken. Ik kan je in het koninkrijk van God geen plek geven. Ik ben echt er niet voor jou. Ik wil je niet als employé, als dienaar, als knecht, ik wil je zo niet. Taal zegt dus niks. En zelfs wonderen zeggen niks, zegt de Heer Jezus. En dat is al een tweede keer dat hij dat zegt. In Lucas staat het verhaal van de arme Lazarus, die in de schoot van Abraham terechtkomt. De rijke man zit in een plaats van pijn en zegt, nou stuur dan Lazarus naar mijn broers. Ja, zegt Abraham, maar ze hebben toch Mozes en de profeten. Ja, maar als nu iemand uit de doden opstond, nou als ze Mozes en de profeten niet geloven, dan zullen ze ook niet geloven, ook al stond iemand uit de doden op. Met andere woorden, als er tekenen en wonderen komen, gigantische wonderen, dat zegt niks. En hier nog een keer. Wij zijn misschien een beetje gefocust op, was er nu maar een keer een groot wonder in onze gemeente of in onze kerk. Gebeurde er maar eens wat. Ik hoop ook dat er wat gebeurt. Ik hoop ook dat de zaak in die zin in laaiend enthousiasme terechtkomt. Maar het hebben van een wonder of het claimen van een wonder is op zich ook niet alles. De Heer Jezus zegt, dat is het niet. Want als het niet gepaard gaat met het verlangen om die enge weg te gaan, om die hele speciale route te lopen die ik voor heb, dan lukt het niet, dan is het niets. En laten we nou alsjeblieft helder zijn, lippentaal zegt dus niks, het feit dat je je uitgeeft voor een profeet zegt niks, het moet om de vrucht gaan en de vrucht die wordt door God zelf gewerkt, door de Heilige Geest. En daarom zegt Paulus zo nadrukkelijk wat de vrucht van de Geest is. Nou, die is er niet om in de hemel te komen, die is pas gekomen omdat je in de hemel komt, maar die vrucht, die moet je wel laten groeien. En als jij je daarvoor afsluit, dat kan. Je kunt de Heilige Geest bedroeven. Je kunt de Heilige Geest uitblussen. dan komt er geen vrucht. Discipelschap wil zeggen aan het front staan, echt voorop, met vruchten voor God. Ja, en hoe dan? Dat is nu eigenlijk wat de Heer Jezus als een soort slot gaat zeggen. Hoe is dat dan? Hoe gaat dat dan? Wat is dat? En ik wil je toch proberen mijn hart en mijn gedachten te tonen. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal gelijken op een verstandig man. En we leren dit onze kinderen, althans in onze gemeente wel. Dus bouw je huis op Jezus de rots. Dat staat daar niet in de Bijbel, maar dat is een derde couplet. En we zeggen met onze kinderen, dat eigenlijk moet. En dan bedoelen we eigenlijk leven uit God. Nu de Heer Jezus zegt het weer in relatie tot discipelschap. En daar wil ik als uitlegger in elk geval de nadruk op leggen. Wat je daar verder zelf mee doet, dat is mij goed. Maar dit moet in elk geval helder zijn. Als dit niet helder wordt, dan wordt de rest nooit helder. Hier staat dat de Heer Jezus jou en mij vergelijkt met iemand die op deze wijze bouwend een heel stabiel gebeuren zullen krijgen. Dat er stormen komen, we zijn erachter. Dat de winden gaan waaien, ik kan het u verzekeren. Maar als je het zo doet, blijft je getuigenis overeind. Dat bedoelt de Heer Jezus. Het kan ook anders. Je kunt ook een andere bodem nemen. Een andere basis. Dan blijft er niets over. Dat stort in. En diep in je hart weet je dat. Dat als het van de Heer is, blijft het staan. Dat heeft Gamaliel vroeger al een keer gezegd in de Joodse raad. Toen men eigenlijk geen raad wist met die discipelen. En toen heeft Gamaliel gezegd, moest luisteren. We hebben die gehad en die gehad en die gehad, weet je wel. Er komt een hele opsomming van die zei dat hij wat kon en die zei dat hij wat was. Maar als het van de Heere is, ja, dan houdt het stand. En als het niet van de Heere is, dan wordt het vanzelf afgebroken. Nou, die man die wist heel goed wat hij zei. Zo is het precies. Jouw huis, ik bedoel jouw discipelschap, jouw uitstraling, jouw functioneren voor de Heer Jezus, kan dus op twee manieren gezien worden. Ofwel op de rots, ofwel op het zand. It's up to you. In goed Nederlands, aan ons de keus. En dat is zo. En de vraag is natuurlijk, wat wil je? Wij gaan binnenkort weer nadenken over de geboorte van de Heer Jezus. Het is bijna weer zover. Heel wat predikanten, voorgangers, die krabben zich nu al achter hun oren. Wat zal ik nu eens een keer gaan zeggen? Het is niet zo makkelijk. Ik sta hier al 6 jaar in de gemeente, of al 12 jaar, of weet ik veel. En Lucas 2 is toch wel uitgesleten voor me. Dat moet je iedere keer weer. Eerste, tweede. En dan alle andere dagen. Er zijn predikanten die hebben het over een soort 10-daagse veldtocht. Zo van, het is hoogseizoen. Even onzin, even relativeren. Maar waar het me nu om gaat is het volgende. We hebben 4 evangeliën, weet u, in de Bijbel. En ze zijn alle 4 verschillend. En ze hebben ook alle 4 een verschillende kleur. Ze schrijven wel over dezelfde Heer Jezus, daar hebben ze het allemaal over, maar de inhoud is heel verschillend. Ja, er zijn wel overlappingen, maar over het algemeen zijn er grote verschillen. En er zijn er natuurlijk gigantisch veel critici die zeggen, ja, dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet, want zie je wel, daar staat dit en daar staat dat. Klopt allemaal, u hebt gelijk. Maar alles wat u aan verschillen opduikt, zou wel eens een hele mooie les kunnen zijn, en dat is het. Er zijn eigenlijk 4 schilders bezig geweest om een portret te schilderen van de Heer Jezus. 1 kan dat niet, dat bestaat niet. Hij is zo mooi, dat is niet door 1 schilder te vangen. God doet dat. En juist met de kerstdagen zingen we heel vaak uit Jesaja 9, Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouder en men noemt hem wonderbare raadsman. En u denkt dat misschien met Messiah, met Handel, muziek. Ik hou van dat soort muziek. Ik vind het schitterend. En hoe vaker je luistert, maar misschien is dat een soort afwijking, een soort tik. Hoe vaker je luistert, hoe mooier het eigenlijk wordt. Maar het gaat me om dat het Oude Testament al zegt. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder, men noemt hem wonderbare raadsman. Dan gaat er nog een paar dingen volgen. Maar het gaat me om die eerste vier. Een kind is ons geboren, hij is echt geboren. Hij is echt in de moederschoot van Maria geweest. Een zoon is ons gegeven. Hij was al zoon. Is geen zoon ons geboren. Dat was hij al. God de zoon. Ja, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman. Ik ga nog iets zeggen. In het Oude Testament staat 4 keer iets over een spruit met een hoofdletter. De eerste keer in Jesaja 4, daar heet de spruit met een hoofdletter de Heere met een hoofdletter. Tweede keer in Jeremia 33, daar heet de spruit de koning. De derde keer is in Zacharia 3, daar heet de spruit de knecht. En de vierde keer in Zacharia 6, daar heet de spruit de man. Man, M-A-N. Klinkt even ingewikkeld. Een kind is ons geboren. De spruit die man is. Een zoon is ons gegeven. Een spruit die de Heere is. De heerschappij rust op zijn schouders. Een spruit die koning is. En men noemt hem wonderbare raadsman. De spruit die knecht is. De 4 evangeliën laten u de mens Christus Jezus zien, de Zoon van God zien, de Koning der Koningen zien en de Knecht des Heren zien. Ingewikkeld? Ik snap het een beetje. Ik kan nog veel verder gaan. De 4 kleuren die steeds in de tabernakel terugkomen, zijn dezelfde 4 kleuren. Sommigen zeggen dat de 4 dieren uit het boek Openbaring daarmee te maken hebben. Dat laatste laat ik me even los. Die andere dingen wil ik echt overeind houden. Ik wil er dit mee zeggen. Als je nu denkt aan de geboorte van de Heer Jezus, dan is daar aan de ene kant de mens Christus Jezus geboren. Een kind is ons geboren. Een spruit die man is of mens is. Echt mens, is echt 12 jaar geweest, is echt in de moederschoot geweest, heeft echt alles ervaren wat jij en ik ervaren, mens op aarde. Maar diezelfde uitdrukking spruit staat ook voor de Heere, de spruit die de Heere is. Het is het Johannes-evangelie. Het woord was bij God, het woord was God en het woord is vlees geworden, geen spruit. Poortje, geen woord over Bethlehem, geen woord over geboorte, geen woord over 12 jaar, geen woord over Nazareth, nul. Hij was er gewoon. De Heer Jezus in al zijn volheid. Spruit die de Heere is. Een zoon is ons gegeven. Het Matthäus-evangelie schetst de Heer Jezus als de koning. De spruit die de koning is. De heerschappij rust op zijn schouder. U voelt die parallellen, die zijn niet alleen mooi, interessant, die zijn gewoon heel diep, die raken je tot op de bodem van je ziel. De spruit die de koning is, de heerschappij rust op zijn schouder. En de spruit die knecht is, de mens, Christus Jezus, de koning der gerechtigheid, de koning der koningen, de Heere God zelf, de Heere zelf en de knecht van God. En bij dat laatste Gaat het om zijn rol waarnaar wij kijken, de knecht van God. En ik wil zo graag stoppen met jullie iets te vertellen over de knecht van de Heer. Want wij willen graag op hem gaan gelijken. Over de knecht van God staan een aantal dingen in de Bijbel. Natuurlijk kun je de Heer Jezus in de evangeliën volgen, van het begin tot het eind. Maar dan moet je heel wat lezen, je moet heel wat bestuderen, wil je erachter komen wat hij allemaal zei en waarom. Maar als je van de Heer Jezus houdt, en de Heer Jezus zegt tegen jou en tegen mij, ik wil zo graag dat jij doet wat ik gedaan heb. Wat ik liet zien, dat mag jij laten zien. Nu, je kan het God gelijk zijn niet laten zien. Ik ben niet aan God gelijk. En het koning zijn, ik zal met hem regeren, dat klopt wel, maar dat ben ik nu niet. Het is niet de tijd om te regeren, het is nu de tijd om te dienen en om je leven te geven. Maar wat ik wel kan laten zien, is dat ik een knecht van God ben. En daar ging het om. Jij en ik, wij worden nu door de Heer uitgenodigd om naar het front te gaan en om knechten te zijn. Een knecht verwikkelt zich niet in de zorg voor zijn eigen onderhoud, we hadden dat al. Een knecht heeft ook gebed, een knecht gaat misschien wel vasten, een knecht gaat bidden, een knecht gaat zoeken, een knecht gaat kloppen, een knecht gaat de profeet zijn en gaat een boom zijn, gaat een route, dat is geen hele brede, een hele smalle, maar de Heer wil het zo graag. In het Oude Testament staan 4 profetieën over de knecht van de Heer. En dat is een 42 van Jesaja en een 49 van Jesaja en een 50 van Jesaja en 53 van Jesaja. Nog een keer 42, 49, 50, 53. 42. Was de kern van het knecht zijn van God. Tussen haakjes, daar gaat het echt over de Heer Jezus. Dat zult u ontdekken. En als u op hem wilt lijken, dan mag u dit niet wegschuiven. Ik ben een beetje streng, ik wil niet de schoolmeester zijn, maar ik wil zo graag helder maken wat ik bedoel. 42. De walmende vlaspit niet uitblussen en het geknakte riet niet verbreken. 1 zin is heel helder, want het komt heel vaak voor. Er is zelfs een hele beweging, dat heet het gekrookte riet. En een andere beweging heet weer wat anders, maar het heeft er een beetje mee te maken. En men vindt zich dan echt, ja, eigenlijk waardeloos, eigenlijk nutteloos. En ja, dat de Heer zich nog zou willen, mogelijk zou willen ontfermen over dit gekrookte, dit geknakte riet. Ja, dat zou een genade zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het mooie is dat God het doet. Jesaja 42. Maar nu gaat het mij hierom. Zou jij een walmende vlaspit uitblussen, of zou je er wat aan doen? Ik heb in Bijbelstudies heel vaak het verhaal verteld wat mezelf is overkomen. Het is een 15 jaar terug, denk ik, 14, 13. Maar daar ben ik zo van geschrokken. Ik had die zondag gesproken in de gemeente over Jesaja 42, het geknakte riet, wat dan niet verbroken mocht worden in een walmende vlaspit die je niet mocht uitblussen. En velen hadden gezegd dat ik het mooi verteld had. En dat vond ik zelf ook. Nee, ik zeg het maar heel eerlijk. Maar zo voel je je dan. Ik kom thuis en Jaap, schoonzoon, paste op de kleintjes. En die zei, er is al een paar keer voor u gebeld. En hij belt zo weer, zei Jaap. Nou, ik zei, kom er niet zo goed uit. Maar jullie zijn op bezoek en we krijgen nog meer bezoek. En we gingen, geloof ik, diezelfde dag met vakantie. Ik weet niet meer, zoiets was het. We gingen dezelfde dag. Of de dag erop. En hij wel. Moest op dit en dit en dit doen. Van alles. Het duurde niet al te lang of de telefoon ging en die meneer belde. Ik kende hem niet. Hij zei ook dat hij mij niet kende. Hij zei, ik wil graag een gesprek met u. Toen dacht ik, hij is niet van onze club, niet van onze gemeente. Ik zei, we moeten nog eten. We hebben bezoek, onze kinderen zijn er. En er komt nog meer bezoek. En we hebben nog ik heb mijn agenda opgelepeld. Hij zei, ik wil zo graag een gesprek met u. Nou, een goed verkoper herhaalde argumenten. Hij heeft 3 keer gezegd dat hij graag wilde praten. En ik heb 3 keer hetzelfde verhaal afgedreund en ik werd een beetje kriebelig. Hij zei, ik wil heel graag een gesprek met u. Ik zeg, waarom eigenlijk? Hij zei, dat zal ik je wel uitleggen. Nou, ik zei, doe dat maar. Dus ik was zo vroom om dat dan toch te zeggen. Ik voelde me wel een beetje bezopen voor de rest. Dus ik zei, we moeten wel even vlug eten, want ik krijg zo bezoek. Hij kwam ook, ik denk 10 minuten later. Hij heeft in mijn studeerkamer gezeten en zei tegen mij dat hij zo ver heen was dat hij uit het leven wilde stappen. En daar liep hij al een poosje mee rond. En dat zou dan die dag gebeuren. En op een of andere merkwaardige wijze heeft hij van God gehoord, hij moet die man bellen. Ik kende hem niet, ik had hem nooit gezien. Hij heeft mijn naam kennelijk ergens gelezen. Misschien op een evangelieblaadje, die we in die tijd driften hebben verspreid. Hoe ook, die man bellen. Ik zal je het hele verhaal kort maken. Hij bekeerde zich. Hij leeft nog. En ik kom jubelend in de keuken. En ik zeg, de Heer Jezus, en geweldig, en bekeerd, en doorbraak, en fantastisch. En hij zegt, je kunt wel praten in de dienst over een walmende vlaspit, niet uitblussen, maar als er één is, dan zeg je dat je geen tijd hebt. Die dreun vergeet je nooit weer. Dat gaat niet om de dreun van Henny, maar van de Heer zelf. Ben jij bereid om je eigen leven opzij te zetten om die walmende vlaspit, waarvan jij denkt, nou, dat is geen zalm aan de strijken, dat werkt niet meer, dat kan niet meer, dat hoeft niet meer, het is gewoon voorbij, het is gewoon tijdverspillen. Ben je nog bereid om het gekrookte, het geknakte riet, waarvan je normaal gebroken zou zeggen, nou, gooi me weg, verbrand het maar, want dat kun je niet meer gebruiken. Ben je bereid om daarvoor te gaan? Jij wilt een discipel zijn. Jij wilt de Heer Jezus laten zien. Ik sprak erover, ik preekte en men zei dat het mooi was. En ik zei zo pas, dat vond ik zelf ook, maar dat was precies het grote probleem waarschijnlijk. En als er iemand is, dan zeg je, ja, ik heb het zo druk. Het oude verhaal van de Heer Jezus vertelt van de barmhartige Samaritaan, van die leviet en die priester die daar met een gigantische boog omheen lopen. Dat is precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Het is exact hetzelfde. Toch? Ja, de een is met zijn preek bezig. En de ander zegt, ja, maar ik heb net een afspraak. En parochie roept. Ik noem maar iets. Maar je doet het niet. En we hoorden de eerste avond aan dat er mensen hier waren die zeiden, ja, maar bij ons in de bosjes lag al iemand. Heel dichtbij. En ik ben er echt van overtuigd dat je ze tegenkomt. Als jij naar het front gaat, dan kom je ze tegen. Als je in de kerk blijft zitten, dan waarschijnlijk niet. Minder gauw in elk geval. Ook wel, er zijn ook echt mensen die hulp nodig hebben. En daar mag je je ook niet voor verbergen of zo, dat bedoel ik dus niet. Maar naar het front gaan betekent gewoon dat je deze mensen tegenkomt. Zou jij een knecht van de Heer willen zijn? De eerste profetie over de knecht van de Heer is dat hij dit doet. Dat is een forse. De tweede, Jesaja 49, is dat het misschien helder is om een keer te zeggen dat de knecht van de Heer niet alleen voor Israël knecht was, maar ook voor allen, voor alle volkeren. Dat is een wat minder duidelijke misschien, maar ik bedoel er dit mee, de Heer Jezus, hij is die knecht van God en zijn heil strekt zich uit tot allen, niet alleen tot zijn volk Israël. Hij zegt in Johannes 10, ik weet wel dat hij de Syrofenicische vrouw op de proef wilde stellen, maar hij zegt in Johannes 10, ik heb ook andere schapen die niet van deze stal zijn, ook die moet ik toebrengen, omdat ze één kudde worden en één herder. Discipelschap betekent dat jij naar het front gaat. En dat dan niet meer de vraag aan de orde is, zijn die wel van onze kerk? Of horen die wel bij onze groep? Of zijn die van dezelfde kleur? De vraag is of jij een knecht wilt zijn. En dat is ook precies wat de Heer Jezus, nog een keer teruggekoppeld naar de barmhartige Samaritaan, wat de Heer Jezus verwijt. Jullie willen weten wie je naaste is. De vraag van die fariseeën was, wie is dan mijn naaste? Nu die vraag heeft de Heer Jezus nooit beantwoord. Hij heeft alleen maar gezegd, jij moet de naaste zijn. Niet wie dat is, dat maakt niet uit. Jij moet er één zijn. Discipelschap betekent dus dat je naar het front gaat en dat je geknakt riet tegenkomt, walmende vlaspitten tegenkomt en dat het duidelijk moet worden dat jij daar niet naartoe gaat om je eigen parochie te dienen, maar om te dienen. De derde profetie over de knecht van de Heer, Jesaja 50. Sorry, er zijn maar vier. Maar die vier die zijn voor discipelschap onontbeerlijk. De derde is Jesaja 50. Ik zal niet alles citeren. Elke morgen wekt u mij het oor. Ik heb gehoord zoals leerlingen doen. U hebt mij mijn oor doorboord. Ik heb mijn rug gegeven aan wie sloegen. Ik heb mijn wang niet verborgen voor smadelijk speeksel. Hier ben ik. Zie hem zitten, 's morgens. Elke morgen wekt u mij het oor. Luisteren, leren, onderwijs krijgen. Misschien wel een pak slaag. Misschien wel een stuk hoon. Maar hier ben ik. Het oor doorboren betekent in de taal van de schrift, ik hoop dat u dat oppakt, uit Exodus 21, maar daar staat het, dat je als slaaf met een priem aan zo'n deurpost geprikt werd, nou niet om daar te blijven staan natuurlijk, het symbool was, je hoort nu eeuwig bij dit huis, je bent eraan geklonken, je kunt nooit meer over je eigen bedoeling praten. Je bent nu eeuwig slaaf aan dit huis. Nu, de Hebreeuwse slaaf, de knecht van God, is niemand minder dan de Heer Jezus. Die zei, ik zal ze eeuwig dienen. Eeuwig zal hij dienen. Maar jij bent nu aan de beurt. En ik ook. Zou jij elke morgen willen zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb gehoord zoals leerlingen doen. Zou je elke morgen je leven aan de Heer willen geven? Niet om een gelovige te worden, maar omdat je gelovig bent. En omdat je van de Heer Jezus houdt. En omdat je zo graag wilt dat mensen om je heen ook van de Heer Jezus gaan houden. Opdat er echt een opwekking, een opleving komt. Maar je moet het wel willen. Discipelschap is een keuze. Het is echt een moment van, Heer, hier ben ik. U mag mij het oor doorboren. Ik wil u altijd dienen. Ik weet het wel dat u moeite hebt met Petrus, die dat ook riep uit de losse pols en daarna toch struikelde. En u denkt, ja, kijk wel uit. Ik heb het verhaal van Petrus. En sommige mensen, die kennen het Oude Testament, dus hebben ze gezegd in Exodus 19, Heere God, wat u ook zegt, we zullen het doen. Nou, dat ging dus ook niet goed. En u denkt, ja, we hebben dat voorbeeld uit het Oude Testament, we hebben een voorbeeld uit het Nieuwe Testament, dus ik doe dat maar niet. We blijven gewoon zitten. In die retorische vragen, die laten we wel over ons heen komen, die denderen wel over ons heen, daar geven we gewoon geen antwoord op. Dat doen we in Nederland trouwens toch niet. Je kunt bijna nooit zien hoe men denkt en wat men voelt of zo. In andere culturen is dat wel eens anders. Maar je kunt nu zeggen, nou nee, maar de Heer bedoelt eigenlijk dat jij morgenochtend en ik morgenochtend gaan zeggen, Heer, hier ben ik. En stel nu dat je morgen een pak slaag krijgt. Ik heb het niet over echt een pak slaag, maar misschien wel geestelijk. Ik heb een paar nare dingen voor te kiezen, morgen. En één ding zou wel eens niet zo makkelijk kunnen zijn. Zou je het dan willen? Of ga je dan, net als ik soms denken van, zal ik afbellen? Ik ben ziek of zo. Ja, je kunt ook geestelijk ziek zijn, dus je kunt alle kanten op tegenwoordig. Ik wil zo graag duidelijk maken dat Jesaja 50 ook een onderdeel is van de knecht van God. Maar de climax is natuurlijk, en dat voel je allemaal aan, Jesaja 53, die vierde profetie. Nou, ik hoef verder niks meer te zeggen. Je kent hem waarschijnlijk uit je hoofd. Als een lam naar de slachtbank gaan. En om zijn moeitevol lijden zal hij zaad zien. En Gods werk zal door zijn hand gelukkiglijk voortgang hebben. Zou je een discipel willen zijn, mijn broeder, zuster? Ik vraag het niet, er zijn even die flinke lui, die zijn hier allemaal geweest. En die hebben het allemaal even aangehoord. En die gaan hier even met een soort diploma de deur uit. En die zeggen, nou, en wij zullen hier in Veenendaal eens iets laten ruiken van discipelschap. Nu zullen ze weten dat dit soort avonden hier geweest zijn. Ik wil u eigenlijk naar huis sturen met het gevoel van, Heer, ik kan het niet en ik durf het eigenlijk ook niet. Eigenlijk durf ik het niet. Nu kom ik terug bij het begin. Bid. En u zal gegeven worden. Klopt. God doet open. Zoek maar. En hij laat zich vinden. Dat is de intentie. Zou ooit een vader, mensen die een brood vragen, een steen gaan geven? Nee, dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Met andere woorden, in uw kracht, Heere, durven wij. In uw kracht gaan wij. Onder uw banier strijden wij. En met u zijn we meer dan overwinnaars. Geen krachtpatserij, alsjeblieft niet. Als dat de intentie wordt, dan mislukken we, denk ik. Maar Gods kracht wordt altijd in zwakheid volbracht. Gaat altijd door lijden heen. Waarom werd de Heer Jezus beproefd? Nou, ik kan er een heel verhaal van vertellen, maar het is altijd door lijden heen. Het is nog nooit anders geweest. Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen maar. Indien ze sterft, brengt ze veel vrucht voort. Dat proces, dat moet heel helder voor ons staan. En vanaf dat moment gaat de Heer jou gebruiken. Nu, ik koppelde dit een beetje aan de adventtijd, want dan wordt Jesaja 9 weer van stal gehaald. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En weet je wel, die golf gaat dan, fijn toch. Maar er zit een element in waarvan je eigenlijk zou moeten zeggen, oh Heer, maar u bedoelt dus dat ik nu ga invullen wat u als knecht ook liet zien. En dat element is discipelschap. Dat is nu precies discipelschap. Gezonden. Nog een keer, niet om de hemel te verdienen, maar om voor de Heere Jezus wat eer bij elkaar te sprokkelen. Een klein beetje eer voor hem. Wat is dan die eer? Nou, misschien een gelovige, misschien iemand die door jou de Heer Jezus leert kennen, of door jou weer op een bepaald spoor gezet is, of door jou bemoedigd is, of door jou aangesproken is. De Heer houdt het precies bij, hoor. En Paulus zegt al, ik heb misschien geplant, Apollos heeft nat gemaakt en God heeft wasdom gegeven. Dus laten we dat groeiproces maar aan de Heer overlaten. Maar feit is dat we hier toch zo mogen zijn met elkaar. Discipelen, knechten van de Heer, naar het front gestuurd, onder de grote vlag, onder de grote banier van hem die zegt, ik ben Yahweh Nissi, ik ben de Heere, de banier. Onder mijn banier ga je aan de slag en voor mijn naam zul je gaan leven. Niet als een stelletje helden die het allemaal al gemaakt hebben, maar als hele zwakke, eenvoudige poppetjes die durven zeggen, Heere, als u zelf niet meegaat, doe ons dan maar van hier niet optrekken. Gaat u zelf alstublieft mee. En met u durf ik het. Met u waag ik het. En als je zo discipel bent, dan wordt er iets van de Heer Jezus zichtbaar. Dat probeerde ik uit te leggen. En ik hoop je daar gewoon in. Ik hoop naast je te staan in deze strijd die er is. Amen. Ik wil graag samen met je bidden. Heere Jezus, u bent hier op aarde geweest en u bent die volmaakte knecht van God geweest. Maar u bent ook God zelf. U bent ook de koning. U bent ook de mens Christus Jezus. Maar u bent ook de knecht van God. Heere Jezus, het is allemaal zo mooi aan u. En als er één de enge weg is gegaan, de smalle weg is gegaan, dan bent u het. Als er één is geweest die geen compromissen sloot, dan bent u het. Heer Jezus, u liet volmaakt zien wie uw vader was. En dat kostte u uw leven. U werd inderdaad naar de slagbank geleid. En inderdaad hebben ze u uw haren uitgetrokken, uw baard uitgetrokken. Hebben ze uw wang niet verborgen voor smadelijk speeksel? Hebben ze uw rug geslagen en ze hebben van alles met u gedaan? En toch was u het. O Heer Jezus, we bewonderen u. En nu zijn wij aan de beurt, dat voelen we. We hebben alles, maar dan ook alles aan u te danken. En nu zijn wij om als profeten uitgestuurd te worden. Als mensen uitgestuurd te worden die iets zeggen over u. Die iets doen voor u. En nu willen we zo vragen dat wij ons discipelschap echt hebben gebouwd op de rots. Als dat niet uw eigen fundament is, uw eigen leven is, uw eigen getuigenis is, uw eigen instructie is, dan stort het hele huis in en dat zien we om ons heen. Vader, laat ons huis, niet voor onszelf, maar voor de naam van de Heer Jezus, overeind blijven. Zodat er houvast is in een compleet verdorven wereld, waar alles op instorten staat. O Vader, wilt u zo uw woord heiligen aan ieder van ons. En ik wil zo bidden dat ieder die hier is, of misschien meeluistert door een cd of door een bandje, dat iedereen het verlangen heeft om naar het front gestuurd te worden. Heere, zend mij maar, zei Jesaja. En wij schrikken misschien. We houden meer van de veiligheid van onze eigen bolwerken dan van het gevaar van een front. We willen u bidden, Vader, wilt u zo uw woord heiligen. Wilt u iedereen hier die hier is aanraken. Wilt u het zo maken dat ze zien wie de knecht van God is en hoe hij deed. Hoe hij handelde, hoe hij sprak. De bewogenheid van hem en ook de moed, de kracht van hem. Niet omdat hij buiten de moeilijkheden kwam. Hij is er dwars doorheen gegaan, dwars door het vuur. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus zo schitterend uitkomt. We willen u bidden of wij zullen begrijpen waarom de Heer Jezus ons die bergrede heeft gegeven. Zodat we voor hem zouden leven, discipelen zouden zijn die hem vertonen. We willen u dat bidden in de naam van uw eigen Zoon. Uit genade. Amen.